Goedenavond, gemeente. Ik ben Manon Pannenkoek en ik heet u en jullie van harte welkom in deze dienst, waarin dominee Stouwgie de Wit voorgaat. Het thema vanavond is de weg volgen. Deze dienst wordt ook uitgezonden via Kerkomroep en YouTube. Fijn dat u meekijkt en meeluistert. De begeleiding op het orgel wordt verzorgd door Arjan Breukhoven. Net als vorig jaar wil de diaconie graag samen met u allen weer deelnemen aan de actieweek voor de voedselbank van Lansingerland. Aan het einde van de kerkdienst deelt de diaken nog enkele linnen tassen uit bij de uitgang. In deze tas kun je levensmiddelen doen. Welke levensmiddelen de voedselbank goed kan gebruiken, staat vermeld in het laatste nummer van contact. Als aanvulling op het lijstje, ook wasmiddelen kunnen ze heel goed gebruiken. Volgende week zondag, 25 januari, of de zondag erop, 1 februari, kunnen de gevulde tassen bij binnenkomst afgegeven worden aan de diakenen. Mogen we op je medewerking rekenen voor deze actie? Alvast heel hartelijk bedankt. Vandaag is de collecte namens de diaconie een bijdrage voor Youth Alpha. De collecte namens de kerkrentmeesters is bestemd voor onderhoud kerkelijke gebouwen. Beide collecten en ook uw bijdrage voor de zending worden van harte bij u aanbevolen. De bloemen zijn met een groet en ter bemoediging gegaan naar mevrouw Geetje Noordzij van Opstal, Safir 41. En er ging een boeket met groet en beterschap gewenst naar Frank Schippers, Parnassialaan 21. Hij is geopereerd vanwege een gebroken heup. Namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst toe. Het aanvangslied is Hemelhoog, vers 629, vers 1 en 2.
Zullen we stil worden om ons te richten op God? En ook in deze avonddienst zijn we bij elkaar in de naam van de drie enige God. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En in de naam van die God mag ik u groeten. Genade zij u en vrede van God onze Vader. En van Jezus Christus onze Heer door de Heilige Geest. Amen. En van die drie enige God gaan we zingen. Een lied van toewijding. Father, we love you. And Jesus, we love you. And Spirit, we love you. Met lied 875, 1, 2 en 3. Ja, vanavond wil ik u iets vertellen over John Mark Comer en over zijn boek De Wegvolger. Vorig jaar hebben we twee kringen gedaan met gemeenteleden over dat boek wat hij geschreven heeft over haast. Hoe ban je nou de haast en de stress en de drukte uit je leven? Nou, het boek De Weg Volgen, ja, dat is er als het ware een vervolg op, denk ik. Ja, ik weet dat misschien is het ook wel eerder geschreven. In ieder geval, het gaat ook wat over dezelfde dingen. Alleen is dit uitgebreider. En ik zie ook dat het in veel kerken wordt gelezen en besproken. En er worden ook preken over gehouden. Want op de een of andere manier raakt het bij veel mensen een snaar ook. En ik denk dat het ook niet zo vreemd is. Want ja, we leven allemaal in een hele drukke wereld. In een drukke, volle wereld. Een wereld waar heel veel dreiging is. En geweld. En dan dringt de vraag zich al snel op. Ja, hoe sta je daar nou in als gelovige? En wat voor verschil maken wij eigenlijk in onze omgeving? Waarin doe ik het anders dan zeg maar de buurvrouw of de buurman die helemaal niet naar de kerk gaat? En is er een verschil en zou dat ook moeten zijn? En hoe houd je het vol om in je drukke leven en ook misschien wel met alle dingen die je overkomen, moeilijke dingen, veel verdriet en eenzaamheid of gewoon heel veel drukte in je werk. Hoe houd je het dan vol om je leven afgestemd te houden op God? Te midden van al die andere stemmen die onze aandacht vragen. Nou, vanavond geef ik een kleine aanzet. En ik hoop natuurlijk dat het u prikkelt om mee te doen met een kring hierover. Want ja, je merkt ook met deze dingen, tenminste dat merk ik, als je het alleen moet doen, dan is het gewoon lastig. Je hebt elkaar nodig om elkaar te bemoedigen en te inspireren. En om te corrigeren. En om er ook in die dingen voor elkaar te zijn. Nou, we gaan bidden met elkaar om de leiding van de geest. En dan zingen we een lied. En dan heb ik straks een meditatie zeg maar in twee delen. Zullen we eerst met elkaar bidden? Dank u wel, Heere God, dat we hier vanavond weer bij elkaar zijn. Om na te denken over hoe het is voor ons vandaag als u zegt, kom volg mij. U heeft dat lang geleden gezegd tegen een aantal vissers. U heeft mensen geroepen om achter u aan te gaan. Maar ja, wij zien u niet meer. Hoe kunnen wij u nu vandaag de dag volgen? Wat betekent dat in ons leven? En hoe lukt het ons om daar ook stilte en ruimte voor vrij te maken en om keuzes te maken die in de geest zijn van Jezus, zodat we ook steeds meer op hem gaan lijken. In al die dingen hebben we uw geest nodig vanavond om het te begrijpen, om er aangeraakt door te worden, maar ook in ons dagelijks leven hebben we uw kracht nodig, uw werking in ons leven, om daar ook mee aan de slag te gaan, om ook het spoor te volgen van uw Zoon Jezus Christus. Heer, wilt u bij ons zijn vanavond, bij de mensen die nu of later de dienst zullen meebeleven of naluisteren. Heer, wilt u ons hart openen en ons verstand verlichten. Zo vragen we u dat in Jezus' naam. Amen. Voordat we zo gaan lezen, zingen we eerst nog met elkaar 420. Dat is ook een mooi lied wat daarbij past. Heer, leer mij uw weg. 420, 1, 2 en 4.
lees met u Markus 1, vers 16 tot en met 20. Toen Jezus langs het meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het meer, het waren vissers. En Jezus zei tegen hen, kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken. Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem. Iets verderop zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes, die in hun boot bezig waren met het herstellen van de netten. En direct riep hij hen en ze lieten hun vader Zebedeus met de dagloners achter in de boot en volgden hem.
Gemeente van Christus. Vorige week hoorden we hoe het publieke optreden van Jezus begon met zijn doop in de Jordaan. En dat was een heel beslissend begin. Een begin dat je vooral ook niet moet vergeten als we het verhaal van vandaag horen. En de kern van Jezus' doop, dat is die stem uit de hemel, die stem die zegt, jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde. En het verrassende is, en dat hoorden we ook vorige week, dat is dat deze stem klinkt nog voordat Jezus ook maar iets gedaan heeft. En nog voordat hij heeft gepreekt, nog voordat hij iemand heeft genezen. En nog voordat hij zijn weg naar het kruis is gegaan. Door zich te laten dopen, zegt Jezus als het ware tegen ons, ik kom naast je staan en ik ga met jou kopje onder door de Jordaan. Kopje onder door het water en zo deel ik mijn leven met jouw leven. En zo klinkt ook die stem uit de hemel dan over ons leven. Jij bent mijn geliefde kind, jij bent mijn geliefde dochter of mijn geliefde zoon. Nog voordat je ook maar iets gedaan hebt. Met één woord zeggen wij dan, dat is genade. Dat is wat het betekent. Dat je bij God mag komen, dat de weg naar hem open staat, nu en straks. Simpelweg om het feit dat het leven en de dood van Jezus aan jou wordt toegerekend. Door de doop, door het geloof, doordat je je aan hem hebt toevertrouwd. Genade is een cadeau. En je krijgt dat zomaar voor niks. Dat was ook het punt van de reformatoren, van Luther en Calvijn. In hun tijd, in de middeleeuwen, leefden veel gelovigen met de vraag, heb ik wel genoeg gedaan? Is God mij wel genadig? En de kerk hield de gelovigen voor dat ze daarvoor heel veel moesten doen. Je moest boete doen, je moest de sacramenten houden en je moest vooral veel geld geven. En pas dan was zeg maar die stem uit de hemel er ook voor jou. Jij bent mijn geliefde kind, ik hou van jou. Nou, de grote ontdekking van Luther is dat het zo niet werkte. En dat was voor hem een bevrijding. En dat veroorzaakte ook een revolutie in de kerk. Dat genade niet iets is wat je kan verdienen, het is geen beloning, maar het is een cadeau. Je hoeft haar niet te verdienen. Je mag haar gewoon ontvangen. Of, zoals die andere reformator het zei, Calvijn, onze redding berust niet op wat wij God aanbieden, maar op wat God ons geeft in Christus. En daar komen die drie sola's vandaan. Misschien heeft u er wel van gehoord. De drie sola's van het protestantisme. En die moet je ook nooit vergeten. Dat is sola gratia, sola fide en sola scriptura. In het Latijn. En dat wil zeggen, sola gratia, door genade alleen. Sola fide, door het geloof alleen. En sola scriptura, door het woord alleen. Maar meteen hoorden we toen ook al kritiek. En die horen we en die voelen we denk ik vandaag nog steeds. Maakt dat de mensen niet lui? Want als alles genade is, waarom zou je überhaupt dan nog je best doen? Of waarom zou je dan nog veranderen of omkeren? Wat maakt het dan überhaupt nog uit wat ik doe? Want de genade is er voor mij en als ik de fout inga, dan wordt dat mij om Christus wil vergeven. Ja, maar ik denk dat we allemaal wel voelen dat het zo niet werkt. En die spanning die we, ja, die er in de tijd van Luther ook gevoeld werd, die voelen we nog steeds. He, aan de ene kant leven wij in een wereld van presteren, van meten en van jezelf moeten bewijzen. En heel veel mensen raken uitgeput omdat ze denken dat alles van hen afhangt, ook hun geloof. Maar aan de andere kant ligt er een ander gevaar. Dat genade zo vrijblijvend wordt dat het geloof als het ware maar heel smal wordt. Want als alles genade is, waarom zou het er dan nog toe doen hoe ik leef? Ooit was ik fan van Shane Claiborne. Ik weet niet of u die kent. Dat is ook zo'n radicale man uit de Verenigde Staten. 2009 heeft hij een prachtig boek geschreven, hoe Jezus de wereld op zijn kop zet en mijn leven ook. Nou, en die Shane Claiborne is ook enorm geraakt door Jezus en die is enorm scherp en radicaal. En het is een prachtig boek. Ik heb het in mijn boekenkast staan en ja, het jammer is, daar blijft het dan ook staan. En elke keer denk je, ik zou er wat mee moeten doen. Hij zegt mooie, rake dingen. Ik geef u één citaat. Hij zegt, de kerk is de ideale plek voor wie op zoek is naar leuke meisjes. Naar gratis fastfood en goedkope snowboardreisjes. Maar is er nog iemand in de kerk die de woorden van Jezus serieus neemt? Want als we Jezus werkelijk serieus nemen, dan zet dat onze wereld en ons eigen leven op zijn kop. Nou, die spanning dus, enerzijds dat je moet presteren voor je geloof. En de andere kant dat je lui achterover zit, omdat het allemaal genade is. Nou, even scherp gesteld. Die spanning die was er dus al in de tijd van de Reformatie. En al eeuwen zie je dat de kerk en dat gelovigen daar een weg in zoeken. Dus de komende weken hoop ik met een aantal gemeenteleden dat boek te gaan lezen van John Mark Comer. Dus dat is niet iets nieuws wat zomaar opkomt, wil ik maar zeggen met dit verhaal. Dat is al eeuwen oud, die vraag. En John Mark Comer die schrijft over die spanning en die zegt dan, het probleem is dat wij in het Westen een cultuur hebben geschapen waarin je christen kunt zijn zonder een leerling van Jezus te zijn. Dus je kan christen zijn zonder dat je een leerling van Jezus kan zijn. Nou, ik vind dat een hele prikkelende zin. Dus een zin die je ook raakt. En een zin die ook een onbestemd gevoel bij je oproept. Eigenlijk net als dat boek van Shane Claiborne die nog steeds bij mij in de kast staat. Dat je je afvraagt van, zijn er dan toch christenen die niet goed genoeg zijn? En hoe zit dat dan? Hoe zit dat dan met die stem uit de hemel die toch tegen ons allemaal zegt, je bent geliefd, je mag er zijn. Is genade dan toch niet een cadeau, zoals de Reformatie ons dat leerde? John Mark Comer neemt ons mee in zijn gedachtegang en hij laat zien dat geloven niet in de eerste plaats betekent dat je de apostolische geloofsbelijdenis, de 12 artikelen van het geloof of de Heidelbergse catechismus of noem alles maar op, dat het niet in de eerste plaats erom gaat dat je die verstandelijk allemaal voor waar houdt. Maar dat het in de eerste plaats gaat omdat je Jezus volgt. Dus geloven is niet in de eerste plaats iets voor verstandelijk waarhouden. En dat je op zondag naar de kerk gaat, hartstikke mooi dat u er bent. Maar het gaat dat je Jezus volgt. En dat je leerling wordt van zijn koninkrijk. Het gaat er dus om dat God in Jezus niet alleen iets voor ons gedaan heeft, maar dat hij ook iets in ons doet. Nou, ik denk dat klinkt weer vertrouwd. De Geest werkt in ons om ons leven te vernieuwen, zodat we steeds meer gaan lijken op Jezus. Net zoals ons jaarthema, kijk, laat je verrassen door de Geest. Hij werkt in ons, zodat de wereld iets mooier en iets liefdevoller en iets lichter wordt. Tenminste, dat is de bedoeling. Om nog even terug te komen op dat woord genade. Genade betekent niet, je hoeft niks meer te doen. Maar genade betekent, je hoeft niets meer te verdienen. Want je bent al geliefd. Dat blijft staan, moet je nooit vergeten. Je bent al geliefd, maar juist daarom mag je leven zoals Jezus leefde. Geloof is niet een prestatie, maar het is een weg. Het is niet jezelf verbeteren om in een beter blaadje bij God te komen. Het is leren leven in de kracht van de Geest. Het is dus niet onze prestatie, maar het is de Geest die het in ons werkt. Maar tegelijkertijd is het ook een leerproces. Een weg die je moet en die je mag gaan. Misschien denkt u, nou, ik vind het toch zwaar klinken en moeilijk. En dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling, want ja, u heeft vanochtend ook gehoord over de bruiloft in Cana. Het leven met Jezus is een feest. Het is een leven in overvloed. En als je leeft met Jezus, dan maakt je leven dat mooi. En dan mag je, omdat je weet dat je een geliefd kind bent, mag je op weg gaan. Mag je fouten maken en dan wordt het je vergeven. En dan mag je opstaan en dan mag je het gewoon weer proberen. Je mag stap voor stap leren leven in het ritme, de liefde en de manier van Jezus. Of zoals Comer het zegt, Jezus zoekt geen christenen, maar hij zoekt volgelingen, hij zoekt leerlingen. Toen Jezus langs het meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het meer. Het waren vissers. En Jezus zei tegen hen, kom, volg mij. We gaan met elkaar zingen. Lied 836, 1, 2 en 5.
Ik lees met u uit Lucas, het 14e hoofdstuk, de versen 25 tot en met 30. Waar staat: grote mensenmenigte trokken met Jezus mee. En hij wendde zich tot hen en zei: wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zussen, ja zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn. Wie niet zijn kruis draagt en achter mij aankomt, kan niet mijn leerling zijn. Want wie van jullie die een toren wil bouwen, gaat niet eerst de kosten berekenen, om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw. Als hij het fundament gelegd heeft, maar de bouw niet kan voltooien, zal iedereen die dat ziet hem uitlachen en zeggen: de man die begon te bouwen, maar afmaken kon hij het niet.
In de vorige lezing in Markus 1 hoorden we dat Jezus, en het lijkt wel zomaar uit het niets, Simon en Andreas roept: kom, volg mij. En zojuist hoorde een gedeelte uit Lucas. Ik moet zeggen, ik vind dat wel een heel heftig stuk. En ik denk u ook wel. Want Jezus spreekt erin over wat het ons kost als we hem willen volgen. Zinnen en woorden waar we eerlijk gezegd maar weinig mee kunnen. En als ik de uitleggers lees, de commentaren, dan wringt iedereen zich in allerlei bochten om ze toch maar enigszins behapbaar te maken, die zinnen. Want het is nogal niet niks. Als je Jezus volgt, dan moet je breken met je familie, met je eigen leven. En net als Jezus word je geroepen om je kruis op je te nemen en om de weg te volgen die hij ook ging. Nou, dat zijn heftige woorden en ja, ik kan er wel een hele lange preek over houden, maar daar gaat het vanavond niet over. In ieder geval zijn het woorden waar wij weinig ervaring mee hebben. Laatst sprak ik erover met een groep jonge gemeenteleden in onze gemeente. En die hadden überhaupt nog nooit ervan gehoord dat geloven je iets kan kosten. Tot nu toe waren ze er alleen maar van uitgegaan dat het je alleen maar iets oplevert. En dat is natuurlijk ook hartstikke mooi dat je zo positief in het leven en in het geloof staat. En dat, ja, en dat je als jongere spreekt over je relatie met God als een houvast in deze tijd. En dat het een deel is van je leven. En dat je tot hem bidt. Ik vind het prachtig om zo op te trekken met jongeren en te horen hoe ze dat met elkaar beleven en hoe ze ervoor gaan ook. Maar toch, dat is niet het hele verhaal. En als ze dat niet weten, ja, dan denk ik dat wij als mensen van de oudere generatie, of misschien ik wel als voorganger, toch ergens iets hebben laten liggen. En ook wel iets heel wezenlijks. Want geloven betekent ook en misschien wel vooral je kruis opnemen en achter Jezus aangaan. Dus voordat je beslist dat je Jezus gaat volgen, moet je wel de kosten berekenen. Want wie van jullie die een toren wil bouwen, gaat niet eerst de kosten berekenen om te zien of die wel genoeg heeft voor de bouw, zegt Jezus. Dus bedenk dat het niet vrijblijvend is als je Jezus volgt. En dat geldt voor goede tijden, maar zeker ook in slechte tijden. En wil je dan nog bouwen op Jezus, zelfs als je leven in gevaar is? Of denk je dan, nou, laat maar zitten. Dit gaat me toch wel eventjes te ver. Dit kost mij te veel. Een tijdje geleden hoorde ik dat ergens in de vervolgde kerk een voorganger de westerse bezoekers een beetje meer vervolging toewenste. Natuurlijk, dat klinkt natuurlijk heel raar. Want we zijn natuurlijk blij dat we niet vervolgd worden. Maar hij zei dat niet voor niks. Want in de vervolging groeit het geloof. Zoals Mozes ook al zei op de drempel van het beloofde land: als jullie nou het beloofde land komen en je krijgt allemaal huizen en het gaat je goed, vergeet mij dan niet. De vervolgde christenen die weten dat geloven iets kost. Sterker nog, zij weten wat het is dat als ze Jezus volgen, dat dat de band met je familie en zelfs je eigen leven kan kosten. En dat is de uiterste consequentie. En laten we hopen dat dat bij ons nooit zo ver komt. Maar Jezus volgen in het dagelijkse leven, in ons dagelijkse leven hier, ik denk dat dat al een uitdaging genoeg is. En dat dat soms al ingewikkeld genoeg is. Nou, ik zou u een heleboel willen vertellen. Ik had ook nog beloofd dat we stil zouden zijn. Maar ja, ik denk dat u dat maar thuis moet doen. Want het is zo mooi om er veel over te vertellen. Ik beperk me even tot de kern, heel in het kort. En dat is zoals Comer het ook uitlegt. Hij zegt, Jezus was een Joodse rabbi. En als je zo'n rabbi ging volgen, want er liepen veel meer rabbies door Israël toen, dan was dat een hele eer als je dat mocht. Als je zo ver was dat je de hele Tora uit je hoofd kende, dan mocht je met die rabbi mee. Maar weet u, Jezus, die roept zomaar gewone vissers. Hij roept gewone mensen zoals u en ik. Maar als je zo'n rabbi ging volgen, dan had dat verregaande consequenties. En Comer vertaalt het als het ware en hij zegt het zo. Jezus volgen is bij hem in de leer gaan. En het is je hele leven organiseren rondom drie doelstellingen. En ik heb dat ook in een plaatje. Als je Jezus volgt, dan is het je hele leven organiseren rondom drie doelstellingen. En dat is 1, bij Jezus zijn. 2 is op Jezus lijken. En 3 is als Jezus leven. Nou, dat is ook de ondertitel van het boek. Dus Jezus volgen is een levenslang proces van bij Jezus zijn, met het doel om op Jezus te gaan lijken en om zijn werk in de wereld voort te zetten. Nou, misschien klinkt dat als een onmogelijke opgave, onmogelijke opdracht. Maar hoe dan ook, daar zal je aan moeten werken. Dat gaat niet vanzelf. Stel je wil een mooie vakantie maken. Dan ga je daarvoor sparen. Je gaat je inlezen waar je naartoe gaat. Je boekt een vlucht. Je boekt een hotel. Kortom, je gaat een heel plan maken. Want ja, anders zit er niks anders op dat je thuis blijft. Dan komt er van de reis niks terecht. En zo is het ook met onze geestelijke reis. Je kan allemaal mooie dromen hebben van, ja, ik wil bij Jezus horen en ik wil met hem leven. Maar als je daar niet een plan voor maakt, als je daar niet mee aan de slag gaat in je dagelijkse leven, dan komt er niks van terecht. Ook voor je geestelijke reis, voor je geestelijk leven, moet je een plan maken. Ja, misschien klinkt dat ook wel een beetje heel erg activistisch, maar door de eeuwen heen zie je toch dat mensen daaraan gewerkt hebben in de kloosters en in de heiligingsbewegingen met elkaar. Je moet daarmee aan de slag. Comer die citeert John Ortberg, ook een hele bekende theoloog. En die zegt, u moet uw dagen zo indelen dat u diepe tevredenheid, vreugde en vertrouwen ervaart in uw dagelijks leven met God. En dus geloven gaat niet alleen dat je voor waar houdt, maar over hoe je je dagelijks leven inricht. Over het ritme van je dagen. Over waar je tijd en je aandacht en je hart naartoe gaan. En ik denk dat dat voor velen van ons, en daar hebben we de vorige kring ook al over gehad, over dat andere boekje, zal dat een herinrichten van ons leven zijn. En dat, ja, dat is gewoon best lastig, want het is druk. Door de haast en door onze digitale verslaving en afleiding en door onze chronische vermoeidheid en onze volle agenda's is er gewoon nauwelijks meer ruimte over om te leven met God. Laat staan om ervan te genieten. Ja, en waarom ik deze cursus doe, dat is vooral omdat ik dat bij mezelf herken. Dat als ik straks thuis kom, moet ik u heel eerlijk zeggen, dan ga ik niet een uur bidden om bij Jezus te zijn, maar dan zet ik gewoon toch echt wel een leuk Netflix filmpje aan. Want ja, dat zeg je natuurlijk ook tegen jezelf. Je moet je ook ontspannen. En natuurlijk, dat hoort er ook bij. Maar soms is de aantrekkingskracht zo groot dat je alleen maar die andere dingen doet. Dat je alleen maar een plan maakt voor je vakantiereisjes of een plan maakt om af te vallen of om fitter te worden. En dat al die dingen die je geestelijk leven betreft, dat je tijd maakt om even een stukje uit de Bijbel te lezen of om te bidden of om, ja, noem het allemaal maar op, om in deze wereld het licht van Jezus te laten schijnen. Dat je dat er geen tijd meer voor hebt en geen puf meer voor hebt. Maar het kan echt anders. Het moet anders. Als je bij Jezus wilt zijn, op Jezus wilt lijken en wilt leren leven zoals Hij. Nou, maar hoe kan dat dan? Hoe doe je dat dan? Daarover gaat deze cursus. Maar voor dat alles nodigt Jezus ons eerst uit. En dat is niet met een opdracht, maar met een beweging. Niet doe beter je best, maar kom, doe mee met mij. Dat gaan we horen in het lied wat we gaan zingen. Een lied waarin Jezus zelf aan het woord is. Ik ga je voor. Ik haal ook jou erbij. Het is geen zware last, maar het is een dans. Het is geen prestatie, maar het is een ritme om je mee te bewegen. Komer zegt ook, die houdt ook echt de Sabbat. En die zegt, sinds ik dat doe, zegt hij, is mijn leven een feest. Want ik leef de hele week toe naar die dag van rust. Dat ik mee mag bewegen in die dans met Jezus. We gaan zingen. Ik danste in de morgen toen de schepping begon. En laat je meenemen in de dans van genade. Waarin Hij voorgaat. En wij mogen volgen. Amen. Ik wil met u een gebed uitspreken. Laat ons bidden. Heer God, aan het einde van deze dag komen we tot u. Met alles wat ons bezig hield, met wat goed ging en de dingen die zijn blijven liggen. Dank u wel dat we bij u mogen komen zoals we zijn. Dat we niet hoeven te presteren om door u gezien te worden, maar mogen leven van uw genade. Dank u wel dat u ons in Jezus hebt laten zien hoe groot uw liefde is. En dat wij uw geliefde kinderen mogen zijn. Heer, we willen u bidden, wilt u in ons het verlangen wekken om Jezus te volgen, uw Zoon. Een verlangen dat groeit, ook als ons geloof misschien klein is of moe. Leer ons leven in het ritme van Jezus. Aandachtig, liefdevol en vrij. Dat we het niet zien als een zware last of denken dat het is, Heer, want uw juk is licht. Uw juk is zacht en uw last is licht. Zo licht als een dans. Wilt u ons helpen dat we het zo zien, het leven, dat u ons uitnodigt en dat we met u mee mogen dansen de wereld door. Om deze wereld wat lichter en liefdevoller en vrolijker te maken en vreugdevoller. Want daar bent u voor gekomen, om deze schepping weer te maken naar wat die was. Een paradijs. Mooi en vreugdevol om in te leven. Heer, daartoe zijn we naar onderweg. En in de tussentijd volgen we u na in die dans. Heer, wilt u zijn voor al die mensen voor wie het leven wel zwaar is. Die dat niet kunnen zien op dit moment. Heer, wilt u bij hen zijn. Wilt u zijn bij de mensen die opgejaagd zijn, die onrustig zijn. Wilt u hen helpen. Want soms is er ook gewoon tijd om te rusten. Om in uw armen veilig te zijn en niets te hoeven. Omdat u uiteindelijk die weg voor ons gelopen hebt. Dan mogen we daarop vertrouwen. Heer, we leggen deze dag in uw handen. Met onze vreugde en onze zorgen. Onze dankbaarheid en onze vragen. Ga met ons de nacht in. Geef ons rust voor lichaam en ziel. En wek ons morgen opnieuw om uw weg te gaan. Dat vragen wij u in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Is er nu gelegenheid voor de collecte? Ik denk dat het ook... dat is voor Youth Alpha is het. Eerste collecte voor Youth Alpha en de tweede voor de onderhoud van de kerkelijke gebouwen. U kunt de code scannen of bij de uitgang in de bussen uw gave doen. En dan zingen we ons slotlied. Ik heb een mooi lied gevonden. Mijn Nederland zingt. En dat heet Als je Jezus na wilt volgen. Ik dacht, nou, dat past er heel mooi bij vanavond. Op een bekende wijze. Nou, ik denk dat Arjan ons wel mee zal nemen. Dan volgen wij jou met het lied vanavond. Dus na de collecte voor Youth Alpha en de kerkelijke gebouwen. Het lied Als je Jezus na wilt volgen. cursus over de weg volgen begint donderdag 29 januari en dan aansluitend 3 donderdagen in februari. Voor informatie sta ik straks in de hal of voor vragen. We gaan deze avond en deze week in met de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen.